In Lucas 12 waren wij. De vorige keer hadden we het over het zuurdeesem. Wacht u voor de zuurdeesem der fariseeën. En het blijkt dat zuurdeesem in de Bijbel een beeld is. Feitelijk van valse leer. In het algemeen eigenlijk gewoon leer van mensen. En dat in het algemeen weer in strijd met uiteraard het woord van God. Want de wereld wordt geacht in duisternis te zijn, maar wij worden geacht te wandelen in het licht. Waarbij wij niet zouden vrezen voor degene die het lichaam doden, maar daar blijft het dan bij, staat er. Maar wij zouden vrezen voor degene die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen, vers 5. En ik hoop dat u begrepen hebt dat daar niet het normale woord hel staat, namelijk Hades. Maar Gehenna, namelijk het woord, een woord ter aanduiding van de poel des vuurs, ontleent trouwens aan het Oude Testament. Maar gaat niet opnieuw uitleggen. Gaat om een eeuwig oordeel namelijk. En daarna gaat het verder met vers 6 van Lucas 12. Worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penningskens? Nou heb ik geen idee wat een mus tegenwoordig doet op de vogeltjesbeurs in Antwerpen. Bestaat dat eigenlijk nog? Vogelbeurs? Vogelmarkt is dat, de vogeltjesmarkt. Bestaat dat nog? Dat willen ze mij niet vertellen, want het is natuurlijk heel clandestine. In Nederland mag zoiets niet, dus ja. Maar toch maar. We zullen het daar niet over hebben. Ik weet het niet, heeft ook iemand gezegd dat het niet over musjes gaat, maar over seisjes of weet ik het. Andere soort vogeltjes. Ik zou ook trouwens niet weten wat je met die musjes zou moeten, want ze leggen weliswaar eieren. Maar je hebt er nogal wat nodig voor je ontbijt, denk ik dan wel eens. Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Ze worden eigenlijk beschouwd als waardeloos. Daar komt het in de praktijk op neer. En dan staat er, en niet één van die is voor God vergeten. Meteen gevolgd door, ja, ook de haren uw hoofd zijn alle geteld. Dat is voor sommigen van ons niet zo heel moeilijk meer, maar vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Het zijn uitspraken die in het algemeen misbruikt worden, omdat men geneigd is, de Bijbel, christelijke waarheid in het algemeen trouwens, zodanig te vervormen dat die past binnen het kader van allerlei heidense filosofieën, of theologieën zo je wil, opvattingen die het erop houden dat God in de hemel zich bezighoudt actief met de finesses van ons leven hier op aarde. En ik moet u zeggen dat ik die indruk uit de Bijbel nooit gekregen heb. Misschien uit 1 vers, maar dan zijn er nog zoveel anderen die duiden op het tegendeel. Wat de Bijbel leert is dat de dingen die gebeuren, als God het niet wil, gebeurt het niet. En als God bepaalde dingen wil dat ze gebeuren, gebeurt het. Dat is het. Maar het is bepaald niet zo. En ik spot er niet mee en bovendien, u hebt het wel eens vaker, denk ik, langzamerhand uit mijn mond gehoord. Het is bepaald niet zo dat God in de hemel een beetje aan het kijken is. Sorry voor dat beetje. Maar dat God in de hemel aan het kijken is wie die nou weer is. Zal laten overlijden. Het kost mij moeite om het netjes te zeggen. Maar, hè? Tot zich te nemen. Ja, tot zich te nemen. Dat is. Ik mag hopen dat een ieder van u al door hem tot zich genomen is en gegeven is vervolgens aan de Zoon, met dank aan het Johannes-evangelie, toch? Dus ja, die uitdrukking klopt ook al niet. Maar ik zal nooit vergeten dat ik midden in de nacht een keer moest stoppen omdat het dwars over de weg stond een auto. Dat was hier vlakbij, de weg, nou niet vlakbij, dat was van, de weg van Wezep naar Kampen. Ik kwam van de andere kant, ik kwam van Kampen, moest ik terug naar Wezep. Toen ik daar nog woonde, stond een auto dwars over de weg. En er zat iemand in die was dood. Dus er was een hele toestand. Er zit zo'n bocht in de weg daar en dan, nou ja, goed, er was iemand uit de bocht geknald. En, oorzaak drank, als u het mij vraagt, maar doe maar weer. Je ziet toch soms eens wat onderweg. En een paar dagen later stond er een rouwadvertentie in de krant met een tekst erbij: ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Met de hoofdletter G en zo. Dat is, ik geloof dat dat een uitspraak uit een van de psalmen was, is. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet, maar dat dacht ik. Maar ja, het suggereert dat mensen echt geloven dat God mensen dronken voert opdat ze daarna uit de bocht zullen vliegen op de weg van Kampen en Wezep. Bij Zalk daar ergens waar het mannen. Dat is toch niet zo, mensen. Kom. Zo'n laag idee hebt u toch niet over God. Er zijn er ook die denken dat God zorgt dat u nageslacht krijgt. Hè? Nou, dat staat niet in het boek wat ik vroeger lezen moest. Maar ja, toch. Begrijp je me goed, als God dat wil, dan gebeurt dat. En als God het niet wil, gebeurt dat niet. En dat kun je uit de Bijbel aantonen, dat is zo. Maar voor de rest leert de Bijbel gewoon dat God ons hier op aarde laat geboren worden. En daar doet hij ook niks aan. In het algemeen namelijk, dat geldt voor, dat is de algemene regel. En als u een beetje sterk bent, dan wordt u net zo oud als ik. En zelfs ouder dan ik nu. En, zuster? Ja. En als dat niet het geval is, dan, ja, dan gebeurt het eerder. Als je een slecht afweersysteem hebt, dan ga je dood als je COVID krijgt enzovoorts. Of als er nog onderliggend lijden was ook. En dan, dat is psalm 90. Dat weet ook iedereen dat het daar staat. Dat is bepaald geen onbekende psalm. Enzovoort. Dat is het. Dat wil zeggen, dat is tijd en toeval bepaalt die dingen. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Want dat is prediker die dat zegt. Maar ja, prediker. Ja, dat is in de Bijbel belt. Of schop ik naar iemand tegen de schenen? Nee, toch? In de Bijbel belt geen populair boek. Dat wordt officieel, ja, binnen het Calvinisme, wordt officieel beschouwd als een boek ter illustratie van hoe diep een mens kan vallen, zelfs iemand als Salomo, als die er te veel vrouwen op nahoudt, of zoiets. Hebben jullie nog? Met andere woorden, men beschouwt het als volstrekt ongeïnspireerd. En als het dan toch het woord van God is, dan betekent het dat wat daar dan in staat, daar moet je je niet aan houden. Want dat is erg, wat daar allemaal in staat. Dat is serieus. Dat heeft Salomo dan geschreven in de dagen dat hij een lager wal raakte. Of de weg kwijt was, of althans de heer kwijt was geraakt. En te veel aan de afgoden offerde. Of te veel naar één of meerdere van zijn vrouwen luisterde. Of zoiets. Dat is het dan. En daarmee gooit men een heel, heel bazaal schriftgedeelte weg. Dat zegt, de mens is hier op aarde, hij zou van zijn leven wat moeten maken, hij zou er blij mee moeten zijn. En vooral van genieten van het voorspoed die hij heeft, want de slechte dagen komen ook. Maar hij zou vooral ook zijn schepper moeten gedenken in zijn jonge jaren, eer dat de kwade dagen komen. En voor de rest, laat op je hoofd geen olie ontbreken. Staat niet boter, staat olie. Staat ook, laat op je hoofd, ja. Laat op je hoofd geen olie ontbreken en geniet van het leven. We stonden er ook weer al de dagen van je leven met de vrouw die gij lief hebt enzovoorts. Dat soort dingen. Als het je dan toch leeft, geniet er dan van. En de suggestie is bovendien, in elk geval, als je niks anders had dan het boek Prediker, is de suggestie in elk geval dat je later voor je schepper komt te staan en die dan vraagt, nou, en wat heb je ermee gedaan? Heb je er een beetje wat van gemaakt? Nou ja, dat is het dus. Hè. Met andere woorden, De Heer laat ons hier leven en dat is het dan. Dat is niet alles mee gezegd, maar dat is wel de basis. En daarna moet ik u zeggen dat wij hier in nieuwtestamentische tijd zijn aangeland met Lucas. Zijn nieuwtestamentische bijbelboeken. Weliswaar zijn het uitspraken van de Heer op voorhand. Prematuur, dat wil zeggen, ze hebben betrekking specifiek op wat daarna zal volgen na zijn opstanding. En dan krijg je dus aanbevelingen aan gelovigen. Maar daarna moet ik u zeggen dat een theoretisch verschil is met prediker. Want de werkelijkheid is natuurlijk dat niemand enige aandacht geeft aan prediker, tenzij hij een gelovige is. Dus het blijft toch een aanbeveling voor gelovigen. Inclusief gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen enzovoort. Uw schepper gedenken, dat is niet maar denken aan uw schepper, dat is luisteren naar zijn woord. Dat is ook niet zo erg moeilijk te begrijpen, toch? Ik geloof dat ik vorige keer er ook iets over gezegd heb. God is nou eenmaal woord, dat is wat hij is, dat is wat hij doet. Hij spreekt en van ons wordt verwacht dat wij naar hem luisteren. En dat verandert ons, dat is bepalend voor ons denken. En ons denken is weer bepalend voor hoe wij in het leven staan, enzovoorts. En liggen en omgaan en wat voor woorden er maar voor gebruikt worden. Dat is waar het over gaat. En voor ons als gelovigen, zeker als leden van de gemeente van eerstgeborenen, geldt dat wij op grond van het eerstgeboorterecht priesters geworden zijn en daarom verantwoordelijk zijn om het woord van God te bewaren. Niet om het woord van de duivel te bestrijden, daar is geen begin aan trouwens. Dat helpt trouwens ook niks. Daar bereik je niks mee. Het gaat om het bewaren, het betrachten staat er. Dat is nog iets sterker dan bewaren in Efeze 4. Het betrachten van de waarheid. Ik vind het een mooi woord omdat we het kwijt zijn geraakt. Het is dragen. Verantwoordelijkheid dragen. Handhaven, mentje en dre. De waarheid betrachten, opdat wij de waarheid betrachtende alleszins, in elke zin, zouden opwassen enzovoorts. Tot die ene gemeente, eenheid van de gemeente enzovoort. Gaat absoluut, het schriftgedeelte Efeze 4 gaat absoluut niet over de wereld of de omstandigheden in de wereld. Want ja, daar zijn we nou net aan ontrokken. We hebben andere verantwoordelijkheden. Maar het doet geen afbreuken aan de situatie van die oude mensen. Het probleem is dat wij mensen geneigd zijn ons leven en onze samenleving, voor zover daar nog iets van over is, vanwege dat het multicultureel moest worden, dat wij vinden ons eigen leven en de samenleving vinden wij veel, veel te belangrijk. Het gaat niet om ons. Kijk, eigenlijk is het zo, ik weet wel, er zijn mensen die denken dat de duivel zit in een, hoe heet dat ding, een injectienaald of zoiets. Ik zal het niet bestrijden, maar de duivel zit vooral in het idee dat wij hier op aarde iets moeten zien te bereiken. Het zij met ons eigen leven, het zij met de samenleving waarvan we deel uitmaken. De Bijbel veegt daar de vloer mee aan, is dat nog een net uitdrukking? Het heeft iets met schoonmaken te maken, toch? Dat moet kunnen. De Bijbel heeft daar geen goed woord voor over, want die zegt gewoon, daar valt niks mee te bereiken, dat is volkomen overbodig. Dat kan namelijk niet. Sterker nog, de Heer gaf specifiek de wet om dat te demonstreren ook nog. En soms denk ik, en die arme Joden, die zijn daar de slachtoffer van geworden. Toch? Want die denken inderdaad dat ze onder de wet moeten leven en kijk eens wat er van ze geworden is. Na hoeveel eeuwen? Nou ja, reken het maar uit. Toch? 3.500 jaar inmiddels, sinds Mozes dan. Toen maar. Dus ja, dat werkt namelijk helemaal niet. Het heeft ook geen zin, je zou het op moeten geven. Dan wordt het leven ineens een stuk interessanter. En als je zegt, maar er moet toch wat geregeld worden? Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Er moet af en toe wat geregeld worden. Dat is ook zo, maar je moet er niet zo al te hoog mee grijpen daarmee. Dat werkt namelijk niet, heeft geen enkele zin. Om praktische redenen moet je wel eens wat afspreken met elkaar. En daar blijft het ook bij. Maar dat je de wereld kunt verbeteren, de planeet kunt verbeteren of redden, een betere toekomst kunt achterlaten voor je kinderen, die je niet eens meer hebben mag, want daardoor vergaat de planeet juist enzovoort. Ja, jongens, wat een flauwekul is dat toch allemaal. Hè? Ik denk, laat ik het maar eens zeggen, want ja. Men doet allemaal zo interessant over van alles en nog wat. En over wat er veranderd moet worden. En over hoe we dit verleden moeten zien. En over de toekomst moeten zien. En allemaal van die waanideeën zijn dat allemaal. Het laatste wat ik hoorde was weer dat er plannen zijn om alle persoonlijke bezit af te schaffen. En we moeten dus voortaan allemaal een huis huren. Niemand meer een eigen huis. En dan krijg ik weer alarmerende berichten over. Waarom ik die krijg, weet ik ook niet. Maar neem nou van mij aan dat dat toch niet doorgaat, want de mensen die aan de macht zijn, die stellen er prijzen op zelf hun eigen onroerend goed vasthouden. Want als er dan ergens iets waardevast is, is het onroerend goed. Want al het andere, dat is, heeft de mens niet nodig. Dat gaat heus niet veranderen, hoor. Dat kan iemand wel uitdenken. Maar ja, het zijn gedachten zijn wat de mens allemaal kan uitdenken. Dat is onbeperkt, dat zegt ook de prediker. Daar staat dat de eeuw, God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Dat betekent dat de mens, hart en verstand zijn synonieme begrippen in de Bijbel. En eeuw wil zeggen dat het onbeperkt is. Dat wil zeggen dat de mens kan onbeperkt fantaseren. Daarom fantaseert hij over het heelal en het universum dat in nood is en vergaat enzovoort. Wat universum? Ze hebben zelfs uitgevonden dat er nog meer universa zijn. En dat je van het ene naar het andere kan vliegen met warpsnelheid of zoiets enzovoort. Toch? Of, nou ja, dat soort dingen. Ze verzinnen maar wat. En ze denken echt dat als wij minder rookvlees gebruiken, dan, nou ja, of wat dan ook, maar dat daarmee de planeet gered gaat worden. Dan maken we 007 overbodig en dat willen we toch ook niet. Nou ja, ik kan er niet ernstig over praten. Dat is mijn gebrek. Maar ik vind het ook niet ernstig. Ik vind het gewoon flauwekul. Ik was van plan, maar ja, het zonde van mijn tijd, dus het komt er niet van. Maar ik was van plan een lijstje te maken met al die crisissen. Crisis is het meervoud. Al die crisissen waarin wij verkeren. De CO2-crisis en de stikstofcrisis en de energiecrisis en de klimaatcrisis, niet te vergeten. Wat we allemaal voor crisis hebben. Bestaat allemaal niet. Bestaan gewoon niet. Het bestaat alleen omdat mensen het uitgedacht hebben. En verder is het een kwestie van rekenmodellen die ze ontwikkeld hebben. Laten ze dan weer de computer op los. Daar ligt ook de eeuw in als je het mij vraagt. Want dat is ook oneindig wat je daar allemaal mee kunt. Enzovoorts. Nou, wat een onzin is dat toch allemaal. Hoezo welke crisis? Dat hebben ze ons wijs gemaakt. Er is toch niks aan de hand? We hebben één probleem. Het probleem is dat Nederland vol is. Ik mag het rustig zeggen, want koningin Wilhelmina riep het al in 1948. En toen woonden er nog maar 8.000 mensen in Nederland. 8 miljoen, sorry, in Nederland. En nu meer dan het dubbele. Ik heb het niet zelf nageteld, dus als het niet helemaal klopt, er kan een paar aan ontbreken, maar zoiets was het. Heb u dat nog? Dat is het wel. We zitten met een overbevolkingsprobleem. Als je dat niet had, had je geen files ook, zal ik maar zeggen. Nou ja, en nog een paar van die dingen. Maar laat ik het daar maar niet over hebben, want je kunt er toch niks aan doen. En het is onze taak ook niet. En dat is, u denkt nou, is hij toch wel een beetje ver buiten de Bijbel verdwaald. Maar nee, ik ben van mening dat dat de betekenis is, de echte betekenis is van die vijf musjes, en vijf musjes voor twee penningen, en de haren, uw hoofd, enzovoorts. Wat maken wij ons zorgen? Wij geloven toch dat wij moesten dat tenminste vroeger tot in den treuren zingen. Nadat het potje met vet niet meer mocht, kregen we het lied. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Zoals hij houdt ook jou en mij in zijn hand. En hij houdt die kleine baby in zijn hand. En hij houdt ook, wat had hij dan? Maar goed, en ik weet niet hoeveel coupletten daar wel niet van waren. En dat ging maar door. En dat ging enzovoort. En dat wekt dan de indruk alsof de heer boven alles zit te regelen. Dat is niet zo. Maar het is wel zo, omdat de Bijbel het zegt, dat God... Nou ja, de Heere God. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus die God is. Dat door hem alle dingen geschapen zijn. Colossense, is dat al Colossense 2 of Colossense 1? Dat, Colossense 1 nog, zegt iemand. Nou goed. Dat door hem alle dingen geschapen zijn. Maar ook de volgende zin luidt. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is niet hetzelfde. Het betekent namelijk... dat de dingen blijven zoals ze zijn, door hem. Hij houdt dat in stand, hij houdt deze wereld in stand. Dat is wat het is. En daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Begrijp je wel? En wat ons persoonlijk betreft, wij zijn kinderen Gods. En hij zorgt voor zijn kinderen. Hoe ver die zorg gaat... Ja, daar kan ik u niks over zeggen. Nee, kan ik niks. Ja, ik kan zeggen wat mijn ervaring daarbij is, maar daar hebt u niks aan natuurlijk. Wat God voor zijn verschillende kinderen doet, ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt dat hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven en dat soort dingen. Dat als het ons aan kracht ontbreekt, dat hij ons kracht geeft. Maar het zijn wel uitspraken over een incidentele bemoeienis van God, een incidenteel ingrijpen. Maar ik heb geen uitspraken gelezen over dat hij stap voor stap bepaalt waar wij nou weer onze voeten heen moeten richten enzovoorts. Dat wordt wel eens gedacht en het klinkt heel vroom. Maar ik moet u zeggen dat ik dat in de Bijbel nooit heb kunnen vinden. Wat ik in de Bijbel slechts vind, is dat de bedoeling is dat we tot geloof komen, tot aanvaarding van het woord van God, dat we daaraan vervolgens trouw zouden zijn, dat we dat zouden dienen, daar ondergeschikt aan zijn, maar het ook zouden dragen. En dan in de toekomst zullen we... Voor de rechterstoel van Christus daarvoor beloond worden eventueel. Dat is wat het is. Het is, hier is het, doet handeling totdat ik kom. En als ik kom, dan rekenen we af. Hebben jullie nog? Zo lees ik het in de Bijbel. En dit geef ik als voorbeeld, omdat het natuurlijk ook een Bijbels voorbeeld is. Heb je dat? En onderweg mag je natuurlijk, ja, er staat dat je al je, dat je in geen ding bezorgd moet zijn, maar laat al je noden bij hem bekend worden. En de vrede gods die alle verstand, Nobelprijs voor de vrede, en de vrede gods die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je zinnen bewaren enzovoorts. Wij maken ons wat wijs, onze hart en onze zinnen. Jagen ons angst aan omdat we bedenken wat er allemaal mis kan gaan en wat er fout is en hoe het anders zou moeten enzovoorts. Maar de Bijbel zegt, daar moet je niet mee bezighouden. Dat is niet aan de orde. En hoe dan ook, ik weet dat wat ik nu zeg bepaald niet overeenkomt met wat zo in het algemeen gepredikt wordt. Maar ik weet heel goed dat het volstrekt overeenkomt met de ervaring van de christenen in de loop der eeuwen. Al die lui die trouw waren, of althans dat meenden en ze hun best daarvoor deden, trouw waren aan het woord van God en hem dienen enzovoort. En die dat met de dood, met marteling en alles hebben moeten bekopen enzovoort. Dat weet u toch? Er was toch ook niet de Heer die daar ingreep? Of die hen daarvoor bewaarde of zo? Of dacht u dat ze daar niet voor gebeden hadden dan? En de Heer zelf dan, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij zegt, maar ja, Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Zo gaan die dingen. En de Heer zei tegen zijn discipelen, zo gaat het jullie straks ook. En dat wij als gelovigen leven in een vijandige wereld. Ja, dat is zo. En we worden niet geacht er iets aan te doen. Want dan zijn we met de verkeerde dingen bezig. En dat zou de duivel wel willen. Dus als je denkt dat je het onrecht en de ellende en de goddeloosheid en de wetteloosheid van de wereld moet bestrijden, dan heeft de duivel je precies waar hij hebben wil. Omdat je dan met de verkeerde dingen bezig bent. Of veel eenvoudiger, dan ben je bezig met de oude mens en met een oude schepping waar je nou juist van verlost was. Hij riep ons eruit. Dat is trouwens de betekenis van wat men vertaald heeft met prediker. Het is een wat ongelukkige, het is niet onjuist, maar het is een wat ongelukkige vertaling, omdat het lijkt het woord God van de prediker gaat ergens, hij predikt, gaat ergens naartoe. In werkelijkheid betekent het woord roeper. Hij roept namelijk uit. Uitroeper. Dat is wat het is. Hij roept om, daarom heet de gemeente, voor alle duidelijkheid, daarom heet de gemeente met de enige echte Bijbelse term daarvoor, nou ja, de enige, maar de echte term daarvoor, de ecclesia, dat wil zeggen de uitgeroepenen. Uit de wereld. Maar ja, populairder is natuurlijk het idee dat we de wereld in moeten om daar een en ander tot stand te brengen. Maar dat is ook fout. Voor zover wij in de wereld uitgezonden worden, is het juist om mensen eruit te halen. Om ze op te roepen, om het achter zich te laten en te komen tot de Heer en zijn waarheid. En nog een heel belangrijke filosofie, die trouwens ook 100% Bijbels is, dat is, je hoeft niet de leugen te kennen om de waarheid te verstaan. Heb je dat? Dat is nergens voor nodig. Je moet gewoon bij de waarheid. Dit is de waarheid en de leugen. Ja. Leugen is leugen, maar welke? Dat maakt allemaal niks uit. Hoeven wij niet te weten. Om mensen het evangelie te prediken, hoef je niet te weten welke leugens die mensen aanhangen. Dat maakt het alleen maar moeilijk. Zet er alleen maar een rem op. Maakt het nodeloos ingewikkeld. Waarheid is waarheid en die worden wij geacht te dienen. Het is veel eenvoudiger allemaal. Zie? Nou goed. Maar dat is, als u mij vraagt, de strekking van deze. Ik weet niet of u dat begrijpt. Ik heb ook wel eens gezegd, kijk, je hebt in de Bijbel die uitdrukking opleggen van handen. En daar wordt dus discussie over gevoerd, over of handen moeten opgelegd worden bij bepaalde omstandigheden of niet, voor het ritueel. Maar men is dan vergeten wat de eigenlijke betekenis is van de term. En dat is niet het opleggen van handen, maar het is doorgeven van verantwoordelijkheid. Ja. Heb je dat? Nou, om tegen de man te om door de man te vallen, heb je geen man nodig. Om tegen de lamp te lopen, heb je geen lamp nodig. Het zijn uitdrukkingen met in de praktijk alleen maar de overdrachtelijke betekenis. En opleggen van handen heeft alleen de overdrachtelijke betekenis. Of men het ook letterlijk deed, nou ja, dat zou kunnen. Of dat noodzakelijk is, nee, want ook zonder het letterlijk te doen kun je iemand de handen opleggen. Namelijk verantwoordelijkheid overdragen. Begrijpt u dat? Die uitdrukkingen hebben niet echt een letterlijke betekenis meer. En het kan best zijn dat God onze haren geteld heeft, maar heeft God niks beters te doen dan onze haren te tellen? Wie wilde weten hoeveel haren die heeft? Nog heeft, broeder. Ja, oké. Okay. Wie wil dat weten? Hoezo? Waar het om gaat is dat eventueel God weet hoe de zaken ervoor staan, toch? En als hij het nodig vindt, dan doet hij er wat aan. En dat betekent, als hij het niet nodig vindt, dan doet hij er ook niks aan. Dan zegt hij, redje. Bekijk het maar, neem je verantwoordelijkheid. Ten slotte worden wij opgeleid tot zoonstelling voor de toekomst. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet, Corinthiërs, ja. Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nou dan, dan kan je toch hier op aarde als gelovige toch ook wel je eigen beslissingen nemen? Nou ja, op basis van het onderwijs dat wij hebben ontvangen van het woord, op basis van hoe we de Heer hebben leren kennen, op basis van dat wij weten wat de Heer vandaag doet en wat hij dus vooral ook niet doet, dat is het. En het alternatief is, maar dat heeft onze broeder er straks in de inleiding gezegd, geloof ik, het alternatief is ja, leven om eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het bepalen van wat mag ik wel en wat mag ik niet en wat mag jij wel en wat niet en wat moeten wij christenen doen en wat moeten wij christenen laten enzovoort. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Dat komt niet voor. Dat is het nou juist. Daar zijn wij van verlost. In plaats daarvan worden wij onderwezen in de waarheid. En de waarheid is niet dat we dit niet mogen en dat moeten of zoiets. De waarheid is wat God doet. Gedaan heeft, doet en zal doen in de toekomst. En daar zijn wij de tegenwoordigers van. Daar zijn we in betrokken. Daar zijn wij het voorwerp van. Dat we zeggen, God doet een werk aan ons. Maar het ligt heus op een heel ander niveau. En vandaar dit soort uitspraken. Daar staat er trouwens ook bij, want er staat vers 7 dan nog maar steeds in Lucas 12. Er staat, gij gaat vele musjes te boven. In de natuur heeft ze, ik weet wel dat ze ons wijs maken dat het slecht gaat met de natuur. Heb je dat nou ook, het dubbele gedachte bij? Het gaat slecht met de natuur, weet u wel, dat is allemaal, dat is de ene kant. Aan de andere kant moeten wij leren, nou wij niet, want ik ben al lang van school af, gelukkig. Moeten wij leren dat de hele natuur onderhevig is aan een begrip als evolutie. En dat het zich ontwikkelt en dat het steeds beter, uitgebreider, gecompliceerder en groter wordt, enzovoort. En daarnaast zeggen ze ons dat het slecht gaat. Waardoor dan? Dat zijn volstrekt inconsequente redeneringen. En voor zover ik wat van wiskunde begrepen heb, heb ik begrepen dat je dit soort dingen positief en negatief tegen elkaar kunt wegstrepen. Dan wordt het een stuk eenvoudiger van. Wegstrepen, door de weg. En dan heb je het weer gehad. Laat ze maar praten. Het dient tot niks. En dit gedoe wat ik probeer te schetsen, hetgeen mij niet meevalt, dat is het eeuwen door altijd geweest. Dat is het gewone menselijk bedrijf. Mensen die denken van het moet anders, het moet anders, het moet anders. En men noemt dat progressie, maar in werkelijkheid de mens draait in een cirkeltje rond. En de prediker zei, het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft maar staan. Enzovoort. We zien de sporen van het verleden, die men ook liever heeft wilde uitwissen tegenwoordig. Maar toen maar weer. En dat gaat maar gewoon zo door. Totdat de Heer ingrijpt en uiteindelijk staat er van hemel en aarde die wij kennen. Er staat er is geen plaats meer voor gevonden, want God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij heeft daar een datum voor gesteld. Dus daarheen zijn we onderweg. Dus wij als gelovigen hebben daar helemaal niet de minste zorgen over. En over onszelf ook niet, want wij zijn wedergeboren, toch? Niemand kan ons uit de hand des Heren rukken. Wij kennen allen het verhaal van de goede herder die zijn schaapjes bijeenhoudt en op het droge heeft trouwens. En dat zijn wij dan, toch? Zijn erfenis bedoel ik. En daar leven wij uit. En die wereld. Och, een rage, want dat is het eigenlijk, komt en de andere gaat en dat blijft gewoon zo. Meer is daar niet over te vertellen, maar ik hoop dat ik nu wel heb uitgelegd dat die voorbeelden hier, dat je die wat hoger moet inschatten dan dat ze hier staan. Trouwens, wij vinden deze dingen ook in Matteüs hoofdstuk 10. Het loopt een stuk parallel. In Matteüs hoofdstuk 10. Nou, ik neem hem maar even op in vers 28. Vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden die twee musjes om een penningsken verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. En wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dat staat ook in Lucas 12. En daar zijn we straks. Maar het gaat hier om dezelfde dingen. Wij horen niet bij de aardse omstandigheden of iets dergelijks. En eigenlijk moet je nog verder teruggrijpen dan naar de woorden die we kennen uit de zogeheten bergrede. Die woorden worden later ook trouwens in Lucas 12 nog naar voren gebracht. In Matteüs 6 bijvoorbeeld staat boven vers 19 in mijn Bijbel. Welke schatten te vergaderen in Oud-Nederlands? Mm-hmm. Welke schatten wel en welke niet, is het idee. Maar daartegenover hebben wij in Lucas 12 vanaf vers 22 het gedeelte waarboven staat in mijn Bijbel opwekking tot onbezorgdheid. En dat komt met elkaar overeen. Oproep tot onbezorgdheid. En dat kunnen wij ons permitteren. Omdat wij deel uitmaken van een andere samenleving, van een andere familie, van een andere mensheid, namelijk die waarvan Christus het hoofd is, met dank aan Romeinen 5, waar het uiteengezet wordt. Die kan nergens door wezenlijk of existentieel bedreigd worden. En daar gaat het maar om. En dan weer terug naar Lucas 12, vers 8... En ik zeg u, een ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen beleiden voor de engelen Gods. We lazen dus straks voor de Vader. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. Waar het over gaat is over de relatie tussen de Heer en de zijnen. En het suggereert, maar het is in bedekte termen, worden geen details genoemd, het suggereert dat er toch een bepaalde relatie bestaat waarin de Heer zorgt voor degene die hem toebehoren. Alleen merkwaardigerwijze staat het in de omgekeerde vorm. Want het wordt negatief, met de negatieve termen gezegd. Namelijk, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden door mij namelijk. Voor de Vader, lazen wij in Lucas in Matteüs 10, en hier, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En andersom, waar wij hem beleiden voor de mensen, dat wil zeggen ook naar buiten toe vasthouden aan wie wij zijn. Namelijk als niet behorend tot de wereld, als niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in de samenleving, niet verantwoordelijk voor de verbetering van de mensheid of de ontwikkeling van de volkeren of wat dan ook maar, dan zal de Heer ons daarvoor belonen. Dat wil zeggen, hij zal ons beleiden voor de engelen Gods. En ik weet wel, in Matteüs heet het dan voor de Vader, maar de engelen Gods zijn officieel gedienstige geesten die door God worden uitgezonden, in wiens dienst zij staan namelijk, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is het laatste vers van Hebreeën 1. Hebben u dat? Engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid beërven zullen. Wat ze dan precies doen voor degene die de zaligheid beërven zullen? Nou, ze zullen zorgen dat degene ook de zaligheid beërven zullen. Die daartoe geroepen zijn. Want waartoe zijn wij geroepen? Tot zonstelling. En die engelen, dat personeel, wordt door God uitgezonden om ons daarbij terzijde te staan, daar waar dat nodig is. Gedienstige geesten. Niet in onze dienst, maar in Gods dienst. Uiteraard. En dat is de strekking van deze woorden. Met andere woorden, je mag verwachten van de Heer dat hij voor ons zal zorgen naarmate wij hem trouw zijn. En als je dus denkt dat je in de wereld wat tot stand moet brengen, ja, dan ben je hem al niet meer trouw. Dus dan hoef je ook niet te denken dat de Heer je daarbij gaat helpen. Dan onttrek je je al aan zijn activiteiten. Begrijp me goed. Daar kun je natuurlijk oeverloos over discussiëren. Over deze kwestie, omdat je komt altijd ergens in een grijs gebied, hè? Ik bedoel, toen ik een jaar of 10, 11 in ieder geval, was, toen kreeg ik films te zien van Albert Schweitzer, bijna middernacht, Dr. Schweitzer, of hoe die film maar heette, dit was in de Nederlandse ondertiteling. Dat ging over Albert Schweitzer, dat sprak mij wel aan als jongen van de vijfde klas lagere school, of nog eerder. De man heette Albert, dat is mooi, want zo heet ik ook. En hij was muzikus. Jazeker. Organist. Wereldberoemd als zodanig. Zeker wel. En hij was arts. En hij was erop uitgetrokken naar Lambarene. Gambia is dat, geloof ik, tegenwoordig. Weet je veel. In Afrika. En daar werkte hij dan als zendeling, arts enzovoort. Of hij daar een orgel had, dat weet ik niet. Misschien een harmonium, weet je veel. En af en toe kwam je dan weer naar Nederland enzovoorts. Nou goed. Die man die deed dus daar van alles voor het welzijn van de inheemse bevolking. Nee, er waren geen blanken, nee. Maar goed. Of die dat op prijs stelden? Nauwelijks. Ja, ik mag toch niet verklappen hoe die film ging. Nou ja, misschien staat hij wel op internet, ik weet het niet. Misschien kun je er nog aankomen. Maar goed, dat sprak mij erg aan. Maar goed, dat is ontwikkelingshulp wat die man deed. Als medicus enzovoorts. Mijn moeder was trouwens verloskundige. En met een tamelijk uitgebreide toch medische opleiding. In die dagen zeker, heel lang geleden. En ze heeft mij verteld dat ze kwam weliswaar de man tegen die mijn vader werd. Maar anders was ze waarschijnlijk vertrokken naar Sumatra om te werken onder de Bataks. De Bataks. Dat zijn ook geen blanken. Trouwens, maar doe maar. Hoe zeg je zoiets? Je mag niet zeggen dat het wilden waren of zijn. Als wat, dat mag je ook niet zeggen. Dus wat moet je zeggen? De Bataks. Nou goed. Is dat ontwikkelingshulp als je daar met je medische bagage naartoe gaat? Of is het toch zending? Mag je, als je het woord van God wil verspreiden, want dat wilde Albert Schweitzer ook, mag je dan wel als arts ook optreden voor het welzijn van het volk? Of, wij vinden dat het mag. Wij zijn nette mensen, wij zijn sterk humanistisch, al noemen we het misschien wel christelijk, en we vinden dat we voor andere mensen iets moeten betekenen, enzovoorts. Dus dat mag. Maar u weet toch hoe het met de zending in het algemeen gegaan is. Het woord heeft eronder geleden. Het woord kwam op de laatste plaats, want het ging om ontwikkelingswerk. Dat is nu nog zo. Zending mag niet meer, want het is zieltjes winnen. met opzet met een verkleinwoord zo van een zieltje. Hoezo een zieltje? Dat is toch weinig waard? Iets als een musje, zal ik maar zeggen, een zieltje. En die hoef je niet te winnen, want dat maakt toch niks uit als je maar putten graaft enzovoort. En ziekenhuizen bouwt en scholen en dat soort dingen meer. Nou ja, is dat een christelijk werk om dat te doen? Ik moet u zeggen, nee, dat is niet specifiek een christelijk werk. Humanistisch, ja, maar humanisme is een filosofie of een wereldbeschouwing die zonder meer aan het christendom ontleend is. U weet wat ik er altijd van zeg. Ik zeg dat is praktisch christendom, maar Christus is buiten de deur gezet. Dus als Christus er niet was geweest, dan had iets als humanisme ook al niet bestaan. En ook dus niet zoiets als universele rechten van de mens enzovoorts. Feitelijk zijn het dus heel onchristelijke beginselen. Als je er lang genoeg over nadenkt, wordt het ineens heel onchristelijk. Ik heb respect voor die mensen die erop uitgingen daadwerkelijk alleen maar om het evangelie te prediken. En het daarbij lieten. Nee, ik heb ze gekend. Die naar onontwikkelde, achtergebleven derde wereld, hoe heette die, heet dat tegenwoordig, gingen enzovoort en zich daar aanpasten en gingen leven zoals die mensen daar leefden. En vanuit in die situatie probeerden het evangelie te verkondigen. Of dat gewerkt heeft. Er is altijd wel iemand die tot geloof komt. En meer valt er eigenlijk niet van te zeggen. Ja. En wat ik ervan vind, ik zou het niet kunnen. Daarom zeg ik, ik heb er groot respect voor. Of het nuttig is om dat te doen? Ja, als u denkt dat het voor de wereldgeschiedenis iets moest betekenen, dan was het dus echt niet nuttig. Maar of het tot eer van God is, het is tot eer van God dat iemand erop uitgaat en daar de hele westerse cultuur en beschaving achter zich laat en zich vestigt te midden van, volk dat ontwikkeld moet worden of zo. Hoe zeggen ze zoiets? Daar waar men de Heer niet kent, daar waar men in de macht is van boze geesten, die eigenlijk ook in hoge mate hun bestaansrecht ontlenen aan de fantasie van de mens, hoor. Maar toch maar weer. Nee, ze bestaan wel. Maar dat zou geen betekenis hebben als men ze niet eerde en in gedachten hield. Hebben jullie dat nog? Dus daarom werd zoiets wel, maar ja, het is allemaal twijfelachtig. Maar waar het over gaat, is over het woord van God. Of we daaraan trouw zijn. Dat is het, primair. En als dat niet zo is, ja, dan helpt het allemaal niks. Want je kan wel mensen in ergens proberen te genezen met de medicijnen die je hebt. En die zijn niet aan en die breng jij dan mee enzovoort. En dan kun je ze genezen. En een paar jaar later dan sterven ze toch van ouderdom. Dat is maar betrekkelijk allemaal. Dat geldt voor ons ook. Dat geldt ook voor de corona. Ja, je kan eraan doodgaan, dat is heel erg. Dat vind ik ook echt. Het zit me ook dwars, want ik heb er persoonlijk mee te maken gehad in mijn kennissenkring. Heftig eigenlijk, maar toch, ja, vroeg of laat gebeurt dat toch. En of het eerder of later gebeurt, dat is geen fundamenteel verschil, hè? Dat is niet een principiële aangelegenheid. En afgezien daarvan, het was die oom die zei, oud worden moet je niet aan beginnen. Maar ik moet u zeggen, het leven als zodanig is levensgevaarlijk, want je gaat het verliezen. Dat is bewezen. Tot nog toe is 100% omgekomen. Dus ik heb geen prettige boodschap wat dat betreft. En of je voor die tijd er nog wat aan doen kan. Ja, er zijn mensen die van ganser harte met groot enthousiasme dat kunnen propageren en verdedigen. Dat je er alles aan moet doen om enzovoorts. En daar kan ik niet. Ik heb een betere boodschap. Eentje die niet bestemd is voor het tijdelijke leven. en niet gericht is op de verbetering van de oude mens. Want voor zover dat kan, is het ook maar een heel klein beetje. Voor zover dat kan, is het maar een heel klein beetje. Ik heb een veel betere boodschap. God geeft je een nieuwe mens, een nieuwe identiteit, geeft je nieuw leven, enzovoorts. En mocht er eventueel iets bruikbaars zitten in je oude mens, dan is de kans ook nog aanwezig dat de Heer dat ook nog wil gebruiken in zijn dienst. Daar kan ik geen garantie op geven, maar daar zijn enige aanwijzingen voor in de Bijbel. Maar daar blijft het ook bij. Want die oude mens zelf, die wordt gewoon weggedaan. Die wordt niet verbeterd. Nou, dat is het. En daarom maak je niet bezorgd. Daar ben je aan onttrokken. Zie? Nou, dat is wat hier in deze uiteenzetting naar voren gebracht wordt. En deze woorden uit Lucas 12, vers 8 over ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen beleiden voor de engelen Gods of voor de Vader, naar aanleiding van Matteüs 10. En het tegenovergestelde, maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. Deze woorden kennen wij in een variant in 2 Timotheus. En die zoek ik dus op. En daar weten we in ieder geval zeker dat het gericht is tot wedergeboren mensen. Dat is in 2 Timotheus 2, dat is vers 12, maar ik lees vers 11. Vers 11, dit is een getrouw woord, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. In de eerste plaats moet ik dan van zeggen dat dat zullen, van zullen wij ook met hem leven, weliswaar het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd, zoals dat heet. Maar het gaat hier niet over toekomende tijd. De term hulpwerkwoord van de toekomende tijd, dat is immers grammatica. Dat gaat over taalconstructie, maar we hebben het nou... Ik heb het over de betekenis van de taal. En het punt is dan dat het betekent dat als het één waar is, dan zal toch, let op, zullen, zal. Dan zal toch het andere ook waar zijn. Dan is het zelfs zullen in de betekenis van moeten, zoals het Duitse zullen, want dat wordt vertaald met moeten. In de zin van, dat laatste vloeit uit het eerste voort. Het eerste komt eerst en daarna komt het tweede, maar het tweede komt voort uit het eerste. En dat zullen, dat is de aanduiding van de logica. Het een komt uit het ander voort. En dus als het waar is dat wij met hem gestorven zijn, dan is het toch ook waar, let op dat ik nu gewoon het zeg in de tegenwoordige tijd, dan is het toch ook waar dat wij met hem leven, nu. En dat staat niet alleen hier op deze manier, hè? Dat staat ook zo in Romeinen hoofdstuk 6, als ik me goed herinner, iets uitgebreider. Zo zullen wij ook met hem leven, staat daar. En dat gaat ook niet over de toekomst, maar dat gaat over het heden. Logischerwijs. Wij leven nu met hem. En ter illustratie hebben we natuurlijk de stellige uitspraken van bijvoorbeeld Efeze 2, waar staat dat wij niet alleen met hem gestorven zijn, maar we zijn ook met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. en daardoor gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat was hoofdstuk 1 van Efeze. En hier dus, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij dus ook nu, oh, er staat zelfs bij, Romeinen 6 vers 8, maar voor vriendelijk dank, want dat is hem. Hè? Dan zo zullen we ook met hem leven, niet in de toekomst, maar in het heden. En dat het over het heden gaat, blijkt uit de verdere zin. Indien wij verdragen, nu, zullen wij ook met hem heersen, ook nu. Wij staan er namelijk boven. Wij worden misschien vervolgd, verdrukt of wat dan ook, maar wij verdragen, kortom, wij dragen dat. Wij kunnen het hebben, wij heersen. Wij zouden namelijk in het leven heersen door die ene. Dat is ook uit de Romeinenbrief, meen ik. Dat wil zeggen, wij staan daarboven. Dat is arrogant, maar soms denk ik dat het juist de ongelovigen zijn die begrijpen dat wij erboven staan als gelovigen. Want het is natuurlijk het is toch wel een beetje grof wat ik hier allemaal sta te vertellen. Namelijk, het is onze wereld niet, we horen er niet bij, het is onze zaak niet, ze zoeken het maar uit, wij enzovoorts. Wij staan daarboven. Wij zijn niet onverschillig of apathisch, wij zijn ook niet misfits, als u die uitdrukking tenminste kent. Nee, die vind je onder ons ook hier en daar wel hoor. De lui die altijd al asociaal waren en geen verantwoordelijkheid wilden dragen, die vinden dit een prachtige boodschap. Als je zegt, wij horen er ook niet bij, het is onze wereld niet, het gaat ons niet aan, we zijn er niet verantwoordelijk voor. Zeg ze, amen broeder, amen, dat is ja, ja, want we zijn vrij. Ja, maar we zijn vrijgemaakt opdat wij de waarheid zouden betrachten en zouden wandelen in het licht tot eer van zijn naam. Dat is waar het over gaat. En als je daarna vraagt, maar hoe zit het dan met die oude wereld? Zegt, nee, dat heeft de Heer ons van verlost. Dat is hoe het werkelijk in elkaar zit. Hè? Maar dat is mijn verklaring voor het feit dat er soms mensen in ons midden verschijnen en daarna ook weer verdwijnen. En het laatste, dat, daarvan zegt Paulus, dat is maar goed ook. Want ze brengen alleen maar onrust. Ze zijn verdwaald. Ze horen niet bij ons. Dat is de terminologie dan weer van Johannes, maar toe maar. Maar het komt voor, zulke dingen. Maar er staat hier in 2 Timotheus 2, daar staat, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Met zullen in dezelfde betekenis van het woord, dat we ook in de toekomst met hem zullen heersen. Ja, daartoe zijn wij geroepen, maar het gaat over het heden nog, Heer. En hetzelfde geldt dan ook voor wat er nu nog verder volgt. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dat gaat niet over de toekomst, maar het gaat over het heden. Als wij hem hier verloochenen in het leven, dan tijdens ons leven hier, hoeven we van hem ook helemaal niks meer te verwachten. Dan verloochent hij ons ook. En wat de toekomst betreft, dat is de volgende zin. Die dringt zich vanzelf op, want er moet natuurlijk iets rechtgezet worden, omdat we het niet verkeerd zouden begrijpen. De volgende zin luidt, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat is dus op de termijn, op langere termijn. Hij kan zichzelf namelijk niet verloochenen, want per slot zijn wij leden van zijn lichaam en hebben wij deel aan zijn zegeningen. Dat gaat over de toekomst. Je kunt niet je eeuwig leven als zodanig weer kwijtraken of zo. Maar als wij met dat eeuwig leven niet leven, of hoe zeggen ze zoiets? Als wij daar niks mee doen, Daar doet de Heer er ook niks mee. Dat is waar het over gaat. Kortom, ik probeer het even samen te vatten voor we pauzeren. Kortom, het idee dat de Heer voor ons zorgt, dat is niet geheel onbijbels, maar het geldt eigenlijk alleen voor degenen die hem willen dienen, bewust. En dan nog gaat het niet verder dan hij wil. Dat wil zeggen, onder omstandigheden kan het zijn dat hij het niet nuttig acht om in te grijpen. Om wat voor redenen dan ook. Ik bedoel, Paulus was zijn leven lang op de verkeerde weg, al heel lang, als u het mij vraagt. Want ik denk dat Paulus later op leeftijd was, voordat hij onderweg was naar Damascus. Maar die maar even terzijde. Maar hij was onderweg naar Damascus, had zijn leven lang op de verkeerd gelopen, en zou ik maar zeggen, onder de wet, enzovoorts. En hij vervolgde de Heer, en toen greep de Heer hem. Maar Paulus zegt achteraf dat hij van moedersbuik af aan uitverkoren was om Gods zoon in hem te openbaren en dat soort dingen meer. Dan gaat het er niet om hoe hij dat wist en waar hij dat vandaan had. Hij zegt het, en je moet dus geloven dat dat inderdaad zo was. Maar waarom heeft de Heer hem dan al die jaren op het verkeerde pad laten wandelen? Begrijp me, ik zei niet, waarom heeft de Heer hem dan al die jaren het verkeerde pad opgestuurd? Zijn er die zo redeneren? Maar dat was niet zo, uiteraard. Dat doet de Heer niet. Maar waarom heeft hij niet eerder ingegrepen dan? En het ingrijpen is natuurlijk incidenteel, hè? Dat begrijpt u. De Heer was ook niet verplicht om dat te doen. Maar waarom zo laat pas? Nou ja, blijkbaar, want dat is, kunnen we uit het woord leren, blijkbaar om te laten zien, om Paulus te laten beleven, te laten ervaren, waar de wet een mens brengt. Hoe je met goede bedoelingen een vervolger kan worden van Christus en de gemeente. Daarom, de man was sindsdien volledig ingeënt tegen de invloed van de influenza, de invloed van de wet, toch? Daar was er een soort allergisch voor geworden. Als ze maar met die wet kwamen, dan had hij geen enkele reserve meer. Dus hij zegt, ik heb Petrus terecht gewezen, te midden van de broeders daar in de hele gemeente in Antiochië enzovoort. Kom op, zeg. En weet u, dat, en hij noemt het, ik heb het schade en drek geacht, omdat Christus mijn winst zou zijn. En ik voeg het niet bij mijn prediking. Integendeel, wij dragen niet het woord Gods te koop. We maken er een handeltje van. Wij moeten van die wet niks meer hebben. We zijn dienaren van het nieuwe verbond met een bekwaamheid die uit God is. En zo verder en zo verder. En de Heer heeft hem dus een poos de verkeerde kant op laten lopen om te demonstreren dat dat niet werkt. Maar ja, wat zeg ik? Hij heeft het Joodse volk, als ik het goed zeg tenminste, Israël had ik misschien moeten zeggen, maar hij heeft dat volk 1500, nou niet 1500 jaar, maar hij heeft ze in ieder geval eeuwenlang laten leven onder de wet, althans in het land enzovoorts. Waarom? Om te demonstreren voor eens en voor altijd aan alle mensen, ook aan ons vandaag nog steeds, dat het niet werkt. Oh ja, hij had het al eerder gedaan, maar dat was op de eerste bladzijde van de Bijbel, in de hof, met die twee bomen. U weet wel, dan zeggen mensen, moet je dat letterlijk nemen? Dan zeg ik, dan neem je toch niet letterlijk, en wat betekent het dan? Als je het niet letterlijk neemt, wat betekent het dan? Dat als je leeft onder de wet, ga je eraan dood. Dat betekent het. En daarna zou ik niet weten waarom het ook niet letterlijk zo was, die boom. Maar doe maar, boom der kennis des goeds en des kwaads. Als je daarvan eet, zul je sterven. Je zou moeten eten van de boom des levens, maar dat kan dan niet meer. Dus ik kies voor de wet. Dat is Christus u niet nut, en zijt gij van de genade vervallen, enzovoorts. Het is onmogelijk de zulken opnieuw te vernieuwen tot bekering. Of hoe die woorden maar luiden. Allemaal op een ander niveau hoor, maar het is hetzelfde beginsel. Zie? Nou, dat is wat gebeurt. Dus de Heer laat de mens, ook u als gelovigen, of mij als gelovigen, laat ons soms een poosje in de verkeerde weg lopen. Nou en? Wat maakt dat uit? Schaap verdwaald, dat hebben wij toch allemaal geleerd op de kinderclub, of hoe heet het ook alweer? De zonderschool. De Heer laat dat schaapje gewoon een poosje lopen. En dan tot het beestje het echt niet meer ziet zitten, helemaal de weg kwijt is. En dan komt de herder en die neemt het op zijn schouder en brengt het terug. Dat is extreem, zwart-wit, zo je wilt. Maar dat is de betekenis van, hij kent zijn schapen, hij zorgt voor ze en hij roept ze enzovoorts. Je krijgt alle ruimte om links en rechts eens wat rond te kijken. En sommigen zien dan die honden rondrennen en zeggen, oh jee, dat is de duivel. Dat is niet de duivel. Die honden, dat is, natuurlijk is dat de vijand op zich, maar ze worden gebruikt om die kudde bij elkaar te houden. Dat is wat het is. Het idee blijft dus dat onze relatie met de Heer wel degelijk voor praktische doeleinden afhankelijk is van onze dienst aan Hem. Naarmate wij Hem niet verloochenen, zal Hij dus ook ons niet verloochenen. Het lijkt mij dat dat ook verder geen toelichting behoeft. Het lijkt mij namelijk een tamelijk voor de hand liggende situatie. Maar niet omdat ik die bedacht heb, gewoon omdat we dat zo in de Bijbel lezen. En wat we in het algemeen lezen is dat de Heer ons een plaats geeft in zijn gemeente, waar wij verantwoordelijkheid dragen voor elke stap die wij zetten en elke daad die wij doen. Dat is het en wij moeten daar zelf eventueel beslissingen over nemen, afweging maken enzovoorts. Wij zijn stagiairs, wij moeten ervaring opdoen, wij mogen onze fouten maken. Het is allemaal helemaal geen probleem. Wij worden alleen geacht oprecht te zijn naar de Heer toe. Maar dat is wat het is. En al het andere, ja, daar kunnen we moeilijk over doen, maar het leidt tot niks. Begrijp je me goed? Van jongs af aan ben ik vertrouwd geweest met allerlei discussies, praatgroepen, meningen van mensen. Hoe je leven moest inrichten, hoe je stille tijd moest inrichten. Wat je wel en wat niet, wat wel en wat niet kon. En ik kreeg ze ook uitgemeten als iemand gedacht dat ik het niet goed deed of zo. Maar ze konden me ook niet vertellen hoe het dan wel moest. Je wordt er niet gelukkig van, je wordt er niet blij van. Je wordt er alleen maar nog onzekerder van. En je moet nog meer bidden. En het helpt niks. Dat is mijn persoonlijk getuigenis. Ja, ik wou zeggen, ik kwam daar al gauw achter. Dan moet ik zeggen, ja, vergeleken met vele anderen wel. Maar het heeft bij mij ook wel even geduurd voordat ik erachter kwam dat het zo niet werkte. Zo gaat het niet. Je moet niet wachten tot de Heer iets met je gaat doen. Je moet gewoon zelf wat doen. En zelf besluiten en ervoor staan en de verantwoordelijkheid dragen voor wat je gedaan hebt. Ook als je er achteraf spijt van hebt. Want als je zegt, ja, dit had ik toch beter niet kunnen doen. Of zoiets. Ja, maar je hebt het wel gedaan en je doet dat bij voorkeur. In alle oprechtheid, met name ook naar de Heer toe. In het besef dat je een kind van God bent. En daar begint het dus mee. Nou ja, daar eindigt het ook mee. Dus, ja, veel meer is er niet. Nee, hoeft ook niet. Terug dan naar Lucas 12. Vers 10 inmiddels. Ook een omstreden vers. Want ja, als het gaat om krasse uitspraken, om zo te zeggen, dan wordt er altijd aan getrokken. Maar daar staat in vers 10 van Lucas 12. En een ieder die woord spreken zal. Enig woord staat er in mijn Statenvertaling. Soms denk ik tweeig had ook gekund of drieig. Hoezo? Wie woord spreken zal. En ieder die spreken zal tegen de Zoon des Mensen. Het zal hem vergeven worden. Daar mag je ook wel even over nadenken. Iemand spreken tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. En daar ontstaat echt pas het probleem. Dat eerste, daar maakt men zich niet druk over. Trouwens, als het toch vergeven wordt, hoef je daar niet, er niet druk om te maken. Dan kan je dus rustig spreken tegen de zoon des mensen. Dan hoef je zelfs niet te weten wat dat is. Want het wordt toch vergeven, niet waar? Maar problematisch wordt het bij wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben. Die zal het niet vergeven worden. Want ja, het probleem is niet wat voor laster dat dan zou moeten zijn. Of wat voor woorden dan tegen de Heilige Geest gesproken zouden worden. Het probleem is dat wij niet weten wat de Heilige Geest is. Dus dan weet je ook niet of je gesproken hebt tegen de Heilige Geest. Daar zit het echte probleem, als u mij vraagt. We hebben trouwens andere schriftplaatsen waar hetzelfde staat. Dat is natuurlijk weer Matthäus. Die zoek ik eerst even op. Dat is Matthäus 12 in dit geval. Matthäus 12. Vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dan staat het iets uitgebreider, maar er staat fundamenteel hetzelfde. Zie. En daarnaast hadden we dan ook nog Marcus 3... Marcus 3, vers 28. Voorwaar ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. Al de zonden. Niet maar wat gesproken is tegen de zoon des mensen. Ook niet lastering in het algemeen. Die beide hebben we zojuist gelezen. Hier staat... Al de zonden de kinderen de mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest. Die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar je is schuldig des eeuwige oordeels. Hebben jullie allemaal? Vraag je nou ook niet af hoe het nou kan dat er ineens sprake is van de Heilige Geest in die teksten. Terwijl wij dachten dat het begrip Heilige Geest pas geïntroduceerd wordt in Johannes 14. In de nacht dat hij verraden werd. Dat staat er dus al eerder. Hè? Het begrip wordt dus toch redelijk bekend verondersteld. Maar goed. Ik zei u, de essentie van de discussie daaromtrent is feitelijk dat men niet weet wat dat betekent, Heilige Geest. Daarna moet ik u zeggen dat men in de praktijk eigenlijk ook niet weet wat de uitdrukking zoon des mensen betekent. Maar men weet dan nog wel dat dat een titel is die de Heer voor zichzelf gebruikt. Hij noemt zichzelf zo, dus het gaat om de Heer Jezus. Maar wij dachten toch dat als je de Heer tegenspreekt, dat je niet vergeven wordt. Toch? Gaat toch om het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, de kracht Gods tot zaligheid, het evangelie van Christus en zo verder. Gaat toch om hem die de waarheid, de weg, de waarheid en het leven is en zo voorts. Maar het punt is dat de uitdrukking zoon des mensen de aanduiding is van de Heer Jezus in zijn aardse positie, niet zijn hemelse positie, het is zijn aardse positie als hoofd van de mensheid als zodanig. De oude mensheid feitelijk. Nou ja, Adam is daar het hoofd van. Dat is vanzelfsprekend, maar het staat natuurlijk ook gewoon in Romeinen hoofdstuk 5. Maar Adam is al lang geleden overleden. Zijn positie wordt vererfd in de loop van de geschiedenis. En wordt uiteindelijk geërfd door de Heer Jezus. Die om die reden heet... Nou ja, die om die reden de titel Zoon des Mensen gebruikt. Die titel is niet nieuw, maar het is de titel van Adam. Dat wil zeggen, alles wat daarna komt. Zoon van Adam is eigenlijk de letterlijke betekenis. Kortom, het is de aanduiding van de positie van de Heer Jezus als mens, als hoofd van de mensheid, daarmee ook als koning der koningen en heer der heren over de mensheid, daarmee trouwens ook als Goel, dat wil zeggen als losser eventueel van de mensheid. Het is zijn eerst geboorterecht, om zo te zeggen. Dat is wat het is. De mens, mensen hebben tegen hem gesproken, met name degene die hem gevangen hebben genomen en overgeleverd hebben in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Met dank aan Handelingen 2, want dit zijn de woorden van Petrus. En de Heer bad voor die mensen, nog aan het kruis. En hij zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Ze weten niet wat zij doen. Maar het vervolg daarop is dat die zoon des mensen opstond uit dood en bij die gelegenheid tot zoon van God werd gesteld. Begrijp je, ik loop natuurlijk weer tegen Nicea op, om het met een eufemisme te zeggen. Hij werd tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Dat is een nog hogere titel. En die moet je niet tegenspreken. Waar nog bij komt dat we hem in zijn opstanding kennen als degene die zich verbergt. Als het licht der wereld dat uit de wereld verdwenen is. Die zich heeft teruggetrokken naar waar hij tevoren was, heet dat. In de hemel zelf. En sindsdien werkt hij, doet hij zijn werk, maar als de onzienlijke. In het verborgene. Men lezen Johannes 14, maar ik neem aan dat u dat hoofdstuk wel kent, waar de Heer aankondigt dat hij zou verdwijnen. En hij zei ook dat het nodig was, want anders kan de andere trooster niet komen. Want het heet de andere trooster, dat weet u toch, hè? Dat, met de nadruk op anderen. Niet op troosten, maar op anderen. Want hij zelf is de trooster, was de trooster. De term trooster is namelijk reeds een oudtestamentische term ter aanduiding van de Messias. Direct of indirect. Indirect is hij het beste bekend uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. En een paar versen verder gaat het dan over de prediking van Bezer. Van het evangelie. Van de blijde boodschap. Over de predikers van de blijde boodschap. En wat het maar was allemaal. Troost, troost, mijn volk. Hij is de Nagam, de Nachem, de trooster. Maar de Heer zei dat hij zou heen gaan en de Vader bidden, die zou een andere trooster zenden. En hij zei, het is u nut dat ik heen ga, want anders kan die andere trooster niet komen. En daarna zei hij, maak je geen zorgen, dat verzin ik erbij, want dat staat er niet. Dus dat neem ik weer terug. Daarna zei hij, ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Toen hebben de vertalers het woordje weder ertussen gesmokkeld, zodat wij moeten denken nu dat hij het heeft over zijn wederkomst. Wat gaat dit over zijn wederkomst? Daar niet en ook niet in vers 1 van Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. En toe maar. En dan kom ik weder. En men denkt nog altijd. Ik vind het jammer. Maar men denkt nog altijd dat de Heer daar zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik daarmee klaar ben, kom ik weder. Dus ik heb wel eens enigszins spottend gevraagd, wat denkt u dat hij daar in de hemel dan aan het doen is? Behangen? Sorry, dat meen ik ook echt, sorry. Maar concreet dan, ik denk die dingen. Ja, je mag ze niet zeggen, maar het is niet netjes. Maar hoezo? Gek genoeg zijn echt mensen die denken dat die plaats dan bereid is, terwijl in een onbewaakt ogenblik geloven ze heus dat die plaats er is. Hè? I got a mansion right over the hilltop, of hoe je dat in het Engels maar netjes uitspreekt. Ik heb een woning, hoe hebben ze dat vertaald in het Nederlands toch? Ja, dat bestaat ook. Ja, o heerlijke woning daarboven, waar plaats is bereid door Gods Zoon, is bereid. Hoezo is hij dan nog niet teruggekomen? Door Gods Zoon enzovoorts. De schieten me geen liederen meer te binnen. De meesten zijn trouwens dan toch Engels, geloof ik. Die dan gaan over die mansion in heaven, want dat klinkt mooi, mansion in heaven. Een huis in de hemel, kan ook goed in het Nederlands hoor, huis in de hemel. Maar toen maar, hoezo is hij aan plaats bereiden? Ik moet u zeggen, dat heeft hij al lang gedaan. Dat was trouwens in een mum geregeld. En meer zeg ik dan maar, dat ik dat dan toch wel echt ook van jongs af aan ook geleerd heb. De Heer leed en stierf en stond op uit de dood. En voert ten hemel om zijn werk te presenteren en om te zeggen, hier ben ik vader om uw wil te doen enzovoort. En de vader aanvaarde hem als zoon, als hogepriester, als borgenmiddelaar van het nieuwe verbond, aanvaarde zijn offer. Zo heb ik het wel geleerd, alleen de inhoud van het begrip offer is een beetje verschoven, maar niettemin. Zo is het. De Heer aanvaarde, God aanvaarde dat offer. En daarmee was ons plaats bereid. Dat is wat Hebreeën immers leert. Hij is ingegaan in het heiligdom. En wij zouden niet in de toekomst erachteraan wandelen. Maar wij zouden nu ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg. Want de plaats is bereid. Bovendien staat er, wij weten dat zo'n aardse huis, 2 Korinther 5, zo'n aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben, niet zullen hebben, bij God niet met handen gemaakt enzovoort. Dat is er al. Nou, dat was het. En binnen het kader van Johannes 14 dan, om het dan besmal te zeggen, hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan kom ik weder. Wacht even, dat duurt een paar uur, ik ben zo terug. Nee, dat was op de dag van zijn opstanding, toen hij tegen Maria zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Want onze verbinding met Christus, aanraking met Christus, is gebaseerd op zijn hemelse positie. Dat moest dus kennelijk nog gebeuren. Waarom duurde dat dan even enige tijd? Dat zeg ik om te demonstreren dat het toch heus twee verschillende dingen zijn, zodat wij het nu kunnen begrijpen. De Heer moest eerst ten hemel varen en ik zeg altijd, en later op de dag was dat allemaal geen probleem meer. Om hem aan te raken enzovoorts. Dat was het. Hij voert dus ten hemel, daarmee is die plaats bereid en vervolgens kwam hij weder diezelfde dag nog. En hij blies op zijn discipelen en zij ontvang de Heilige Geest. Niettemin zei 40 dagen later, of misschien iets eerder, zei: nou, blijf gij te Jeruzalem, want gij zult kracht ontvangen uit de hoge enzovoorts. Maar ze hadden die geest al ontvangen. Alleen daar merkten ze niks van. En die was in hen, maar nog niet op hen. In de zin van, die manifesteerden zich niet. Daarom zei Petrus op de Pinksterdag: het is wat gij inmiddels, staat nu in de vertaling, maar dat is wat het woord betekent, hetgeen gij inmiddels ziet en hoort. God heeft dit uitgestort. Wanneer? Toen hij Jezus opwekte uit de dood. Dat staat er allemaal. Gewoon lezen wat er staat. Dat staat er. God heeft hem opgewekt uit de dood. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Enzovoorts. En hij heeft die geest uitgestort. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was de eerste die die geest der belofte ontving. En de Heer Jezus Christus dus, die geeft die geest aan een ieder die tot hem komt. Maar de Heilige Geest is heus niks anders dan de geest van Christus. Oké, het is God, het is de geest van God, het is de geest van Christus, maar het is Christus. Dit was Romeinen 8. Kortom, je kunt spreken tegen Jezus de mens als zodanig. Je kunt hem zelfs veroordelen en naar een kruis brengen en kruisigen enzovoorts. Het wordt je vergeven. Wat je ook wilt, het wordt je vergeven. Dat is niks nieuws. Dat was het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zoals mijn vader dan zei, want ik heb een boel geleerd van jongs af aan, het is niet nieuw, het is gewoon oude evangelische waarheid. Die zijn gewoon, er is maar één zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, en dat is die van ongeloof. Hoe zit het dan met zonde tegen de Heilige Geest? Dat is hetzelfde. Daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. Het is het afwijzen van het evangelie, daarmee van de opgewekte Christus en dus van de Heilige Geest. En andersom geredeneerd, het is de opgewekte Christus die verantwoordelijk is voor de prediking van het woord van God. Hij heeft personeel, maar hij is er verantwoordelijk voor. U weet, net als de minister, zal ik maar zeggen. Die is verantwoordelijk, zijn de ambtenaren die het fout doen, maar de minister is verantwoordelijk. En zo is het in deze dingen ook. Christus als hoge priester is verantwoordelijk voor de prediking van het woord. Daarom staat er: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, enzovoort. En daarom ziet toe dat gij degene die spreekt niet verwerpt. Dus alle drie is dat Hebreeën waar dat staat, hè. Verschillende plekken. En dus de afwijzing van het evangelie, dat is ongeloof, maar het is spreken tegen het werk van Christus en dat is het werk van de Geest. Dus wat, die zou ons toch in heel de waarheid leiden, die zou het toch uit het zijne nemen en het ons verkondigen, enzovoorts. Ja, enzovoorts, want de hele Bijbel wordt geacht door de Geest te zijn voortgebracht. En dus als je dat woord afwijst, is zonde tegen de geest, want het is het woord dat hij heeft voortgebracht. Het is het woord waarin hij ons leidt, want de geest is de geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. Of hoe je dat maar zeggen moet. En dan nog, Christus zelf wordt beschouwd als hij is het woord. Niet omdat het in Johannes 1 vers 1 staat, maar omdat het in Openbaring 19 staat. Hij is het woord Gods. Zo is het ook. En dus ja, zonde tegen de geest is het afwijzen van de prediking van de opgewekte Christus. Maar je kunt ook zeggen, het is afwijzen van de prediking door de opgewekte Christus. Hij roept ons in de evangelieprediking, de spreker kan een uitnodiging doen, maar in werkelijkheid, het is de Heer die roept uiteraard. Je komt niet. Je bekeert je niet tot het christendom, je komt tot de Heer. Of niet. Maar als je het afwijst, ja, dat is wat je niet vergeven wordt. Heb je dat nog? Dat is gewoon zwart-wit. Dat er daarna nog sprake is van eventueel loon of eventueel strafmaat, dat leg ik u een andere keer wel weer uit. Maar dat is nou even niet aan de orde. Dat gaat nu om zwart-wit. Waardoor wordt een mens behouden? Door geloof. Waardoor gaat een mens verloren? Door ongeloof. Dat is zonde tegen de geest. En de geest is sowieso degene die het woord heeft voortgebracht. Dus dat is het dan. Maar het is feitelijk het afwijzen van hem die de geest is. En zo staat het ook nog. Maar dat is 2 Korinthe. De Heere is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Hebben jullie dat nog? Ja, dat al die termen in strijd zijn met die christelijke traditie en eventuele geloofsbelijdenissen. Ja, sorry, dat kan ik niet helpen. Zie? Goed. Terug naar Lucas 12 dan. Vers 11 inmiddels. En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, in de vergaderingen. Dat woord synagoge heb ik wat moeite mee, want dat woord staat er natuurlijk wel omdat het Grieks is, maar het betekent vergadering, bijeenkomst. Niet noodzakelijk een Joodse. Dat is waarom ik dat zeg. Het is Grieks, het is geen Hebreeuws. Het is ook niet Joods, het is gewoon vergadering. En wanneer ze u heen brengen zullen in de vergaderingen. En tot de overheden en de machten. Zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of wat gij spreken zult. Het idee is dat je hier en daar voor de een of andere rechtbank of commissie gedaagd wordt. Gedaagd heet dat. Of voor de kerkenraad, kan ook hoor. Of welke andere raad, de hoge raad, de lage raad, bestaat er nog een lage raad? Wat het maar was, de inquisitie. Wees niet bezorgd wat gij zult, want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Als het erop aankomt, die garantie heb je dus, hè? Als het erop aankomt, dan doet de Heer wat. Dat is wat het is. En daar zou je dus ook op moeten verlaten, weet zoiets. Daar zou je ook moeten vertrouwen op de werking van de geest. Je zou die geest niet moeten lasteren. Je moet het niet verhinderen. Integendeel. U begrijpt hopelijk ook dat dit soort uitspraken zich ook onttrekken aan onze traditionele kerkelijke systemen. Waarbij degene die spreekt eerst daarvoor geëxamineerd moet worden, zal ik maar zeggen, gebreveteerd worden. En weet je veel wat, zo'n heel systeem wat er, ja ik zeg het altijd erg cynisch, maar zo'n systeem wat eigenlijk niks anders doet dan de geest buiten werking stellen. Hè? Men brengt het onder controle van het vlees, dit is geregeld enzovoort. Vandaar dat er mensen zijn die heten een liturg. Dat zijn mensen die bepalen de gang van zaken in een kerkelijke bijeenkomst. Die stellen liturgieën samen, bespreken dat samen, hebben er ook voor doorgeleerd, lang, enzovoorts. En dan hoe het allemaal moet als je bij elkaar komt als kinderen God. Maar ze verwarren dat met de heidense rituelen om de geesten dan wel de goden te manipuleren. Met enige indrukwekkende rituelen die grenzen aan toverij. Mind engineering. Proberen mensen een rat met een D, met een T mag ook, voor de ogen te draaien. Ja, dat kan toch? Een loer. Dat is vaak een rat hoor, een loer. Aan een touwtje. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar zoiets. Dat is een misverstand. Wij komen gewoon samen. Niet voor het ritueel. Je komt er niet vanaf, hè, van het idee. Maar we komen niet samen voor een ritueel. Wij komen gewoon bij elkaar. Om ons bezig te houden met het woord van God. Om dat te horen. Dat is het dan. Meer niet eigenlijk. Want al het andere, daar zijn wij van verlost. Dat is niet verboden trouwens, maar daar zijn wij van verlost. En verder, ja, het is hier natuurlijk het onderwerp niet, want maar je vindt het wel in de gemeentelijke brieven, hoe dat dan zit en wat dan onze verantwoordelijkheden eventueel zouden kunnen zijn in dat geheel. Maar iets van de oprichting van een kerkgenootschap, dat vind je niet. Je kunt hooguit zeggen dat de Heer Jezus Christus de grondlegger is van het christendom. Dat kan je nog net zo zeggen, want grondlegger, dat is het fundament. En het fundament is Christus, dus dat kan je zo zeggen. Maar daar houdt het ook wel mee op, want het instituut als zodanig, dat is een volstrekt onbijbels ding. Dat komt niet voor, dat is in tegendeel. Wat je vindt is individuen die de Heer dienen. En in principe alle gelovigen worden geacht dat te zijn. Namelijk individuen die de Heer dienen, ze worden geacht allemaal priesters te zijn. En ze hebben één verantwoordelijkheid gemeenschappelijk, dat wil zeggen de waarheid te betrachten. En de waarheid is uiteraard dit woord van God. Dat is wat het is. En dan gebeuren er dingen die wij niet onder controle hebben, die we ook niet gezocht hebben, niet gewild hebben, maar we hebben het ook niet onder controle. En wat de Heer zegt is, maak je niet bezorgd. Ik zal met de verzoeking de uitkomst geven, dat soort dingen. En deze dus ook. Maak je niet bezorgd wat je zeggen moet. Ik moet u zeggen, ik zou me eerder bezorgen maken hoe dat moet aflopen. En toch, maar wat je zeggen zult, de Heer zegt, maak je niet bezorgd. En hoe dat werkt, hoe de Heer werkt, ik weet het niet. Echt niet. Maar ik weet ook wel dat de Heer, dat als er staat, de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Ik ben van mening, maar dat is mijn persoonlijke indruk, dat spreken wat dan ontstaat niet maar zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat het spreken wel degelijk wordt geput, om zo te zeggen, wordt opgehaald uit de bagage die de persoon in kwestie heeft. Hoe zeg ik dat? Begrijp je dat een beetje? Het is niet zo dat ineens die tong gaat bewegen in de keel en dat er dan woorden uitkomen die de persoon in kwestie zelf ook niet bedacht heeft. Nee, de geest haalt dan iets naar boven en dan, oké. Nou ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar het is mijn ervaring wel. Ik weet het vaak ook niet wat ik zeggen moet, zeg ik maar eerlijk. Maar dan hoop ik maar dat het goed gaat. Daar ben ik lang niet altijd van overtuigd hoor, dat het goed gaat. Maar toen maar weer, dat gaat u verder ook helemaal niks aan. Maar ik weet wel dat er dan eens dingen te binnen schieten die niet nieuw zijn. Maar waar ik echt van tevoren niet aan gedacht heb, maar ze komen er dan wel uit. Vandaar dat elke keer als ik zeg dat ik een slecht geheugen heb, dan denkt u dat is helemaal niet zo. Maar het is wel zo. Maar soms komen de dingen precies op het goede moment boven. En soms ook misschien niet. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het is de Heer die zegt dat hij zijn werk aan ons zou doen. En zo, maar dat werk gaat niet over ons gewone, normale, praktische leven. Het gaat over onze dienst aan hem. En dat gewone leven, om zo te zeggen, dat is daaraan ondergeschikt. Dat moet daar wel aan bijdragen. Dus dat is wel in beeld. Dit is een waarachtig wel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de waarheid. Dat het woord van God als licht gehoord wordt, gepredikt wordt, bewaard wordt in een wereld die niettemin duister is en blijft. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat leven dat u ons geschonken hebt. En dat leven dat er is in uw woord, dat we tot ons mochten nemen, omdat u het ons bracht. Omdat dit woord geklonken heeft. Omdat het woord gepredikt is en wij het mochten horen en aanvaarden. Wij zeggen u dank dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als onze verlosser. Als degene die als zoon des mensen kwam om zijn leven te stellen tot een losprijs. En we danken u dat wij hem kennen als onze overste leidsman en volleinde des geloofs, als borg en middelaar van dat nieuwe verbond waaruit wij en waarin wij leven. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid kunnen ingaan en mogen ingaan in het heiligdom. Dat u ons plaatst onder dat nieuwe verbond, onder de heerschappij van de genade. Ons doet eten van de boom des levens, opdat wij zouden hebben leven en onverderfelijkheid dat u aan het licht hebt gebracht. En daarom danken u, Hemelse Vader, dat we hier vanavond mochten zijn. Om uw woord tot ons te nemen, te overdenken, schrift met schrift te vergelijken. En te beseffen wie wij in Christus geworden zijn. Als eerstelingen van de nieuwe schepping, onderweg naar de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En daarom wees u dan ons nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben, zodat we mogen wandelen daadwerkelijk tot eer van uw naam. En mogen uitzien over alle omstandigheden heen, hoe die ook zijn mogen, naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Amen.